Marcus gaan we verder met hoofdstuk 10 en vers 28. Hoofdstuk Marcus 10, vers 28 tot en met 31. Marcus, hoofdstuk 10 en versen 28 tot en met 31. Lezen we. En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen. En in de wereld die komt, het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten. Heere Jezus, dank u voor deze zondag, voor deze nieuwe mogelijkheid om naar uw woord te luisteren en gemeenschap met uw lichaam, met alle delen van uw lichaam te hebben. Wilt u ons vanmorgen zegenen, uw Heilige Geest geven? In Jezus' naam. Amen. Oké, mijn vrouw heeft al een beetje laten zien waar beter gezegd, ze heeft het niet laten zien. Want om onze tekst van morgen gaat het over de beloning voor het volgen van Jezus. Ik denk iedereen houdt van een beloning. Een beker, een prijs, een gouden medaille. Ik zie Gert-Jan, de armen naar boven. Ja, maar ik heb een beloning hier staan, joh. Ja. Voorwaar, ik zeg u, zegt Jezus hier. Dat betekent 100% zeker, absoluut betrouwbaar. Je mag erop rekenen. Een fantastische prijs. Een prachtige schat. We hadden het over de schatgravers. Een prachtige schat voor iedereen die mij volgt. En daar wil ik het graag met jullie over hebben vanmorgen. Wie krijgt deze beloning? Wat voor een beloning is het dan? En kan je deze beloning ooit weer kwijtraken? Dat zijn drie vragen die ik samen met jullie graag wil bedenken. De beloning voor het volgen van Jezus. En een eerste gedachte, wie krijgt dan deze beloning? En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft, omwille van mij en om het evangelie. Deze punt is eigenlijk een herhaling van waar we het 3 weken geleden over hadden, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Ik hoop dat de meeste van jullie hier waren 3 weken geleden toen we het over de rijke jonge man hadden, die naar Jezus toe was gekomen. Goeie meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij had alle geboden in acht genomen van zijn jeugd af. Geen overspel gepleegd, niet gedood, niet gestolen, geen vals getuigenis afgelegd, niemand benadeeld, een vader en moeder geëerd. Maar hij was niet bereid om zijn enorme rijkdom te verkopen. Eén ding ontbreekt u, zei Jezus. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en neem het kruis op en volg mij. Wat een hoge norm, wat een hoge standaard zet Jezus daar. En we hoorden Jezus zeggen, het is zo onmogelijk als het voor een kameel is om door het oog van een naald te gaan. Alles verkopen. Jezus navolgen, het kruis opnemen. Oeh. En Petrus die was ook waarschijnlijk geschokt toen hij dat hoorde. En hij zei, Jezus, meester, wij hebben alles verlaten. Wij zijn u gevolgd. We lezen hier tussen de regels zijn angstige, zijn bange vraag. Maar Jezus, als deze oprechte jonge man de beloning niet krijgt, wie dan? Wie kan dan überhaupt de hemel in? Als de eisen zo hoog zijn, zo streng. Ik vroeg me af hoe het eigenlijk bij Petrus zelf was. Waarom kon hij Jezus volgen? De rijke jonge man niet. Maar Petrus, die was uitgenodigd Jezus te volgen. Zeker niet omwille van al zijn goede werken, omdat hij alle die geboden in acht genomen had. Hij was een gewone visser. Uit een dorpje, Bethsaida, aan het meer van Galilea. Hij en zijn collega's waren gewoon bezig aan het strand om hun netten te spoelen. Toen Jezus er naartoe kwam. En van plan was om net daar en op dit moment een preek te gaan houden. En hij vroeg Petrus om hem een eindje van het land af te varen om de menigte vanuit het schip beter te kunnen onderwijzen. En na de preek zei Jezus tegen hem, vaar uit. Het diepe gedeelte en werp uw netten om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en we hebben niets gevangen. Petrus was een vakman. Hij was deskundig in het vissen. Wie was deze man om hem te zeggen hoe het moet? Hè? Maar Petrus doet wat hij zegt. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ondanks zijn twijfels en tegenspraak in zijn eigen logische verstand, doet hij wat Jezus zegt. Hij vertrouwt Jezus. En ze vingen zoveel vissen, dat de netten begonnen te scheuren en de schepen bijna aan het zinken waren. En dan kwam het cruciale moment. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondige mens. In het licht van de kracht en de heiligheid van Jezus zag Petrus zijn onwaardigheid, zijn zondige natuur. Net zoals in een spiegel zag hij wie hij was. Inderdaad, niet waardig om de hemel binnen te gaan. En wat zei Jezus? Goed dat hij dat ziet, ga maar weg. Hè. Ga maar treurig, bedroefd weg, net zoals de rijke jongeling. Nee, Jezus zegt, wees niet bevreesd. Want van nu af zult u mensen vangen. Een onwaardige en zondige mens, maar hij vertrouwde Jezus. En dit was de voorwaarde om aangenomen te worden, om binnen te kunnen gaan naar het Rijk van God. Dus wie krijgt deze beloning? Niet wie al de geboden in acht genomen heeft en al de goede werken en al de goede doelen en al dat gedaan geeft en de prestatie goed is. De beloning is voor diegenen die in Gods spiegel hun eigen onwaardigheid zien en eigenlijk niet verdiend hebben en tegen wie Jezus zegt, wees niet bevreesd. Jij bent het inderdaad niet waard, maar ik ben voor jou gestorven aan het kruis. Daarom mag je deze beloning, daarom mag je binnengaan. Omwille van mij, omwille van het evangelie. Want nu is Petrus zo vol van vreugde dat hij inderdaad alles achterlaat. En zijn schip en zijn beroep en zijn vader, familie en Jezus maar achtervolgt. Navolg, nadat dit gebeurd was. Nadat Jezus hem zoveel liefde had getoond, stond hij klaar om alles te verlaten en hem te volgen. Niet de voorwaarde, maar de consequentie van Jezus' liefde is de navolging. Evangelie betekent goed nieuws voor zondaars die het niet waard zijn. Zij mogen de genade van Jezus ontvangen, gratis, voor niks. En dit is de reden waarom ook jou en ik, wij binnen mogen gaan. Dat is goed nieuws. Een beloning voor iedereen van ons, gratis. Voor wie is deze beloning? Voor iedereen die ze uit genade ontvangt. Tweede punt, wat is dat dan voor een beloning? Lezen in vers 30 nog een keer. Of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Jezus heeft het hier in feite over een dubbele beloning. In de wereld die komt, het eeuwige leven. Wel, daarmee rekent bijna iedereen, want dat is het business van Jezus, hè, om in de hemel het eeuwige leven te geven. En daarover zullen we het later ook hebben. Maar wat heel verrassend is, Jezus belooft ook een beloning voor deze tijd. 100-voudig nu in deze tijd. Huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers met vervolgingen. Dus daar wil ik nu eerst mee beginnen met deze beloning voor nu. Nu in deze tijd. 100-voudig. Diegenen van jullie die goed in wiskunde zijn, kunnen al voor mij deze som berekenen. Want een dubbele beloning, volgens mij, zijn 200%. Een drievoudige beloning 300%. Maar wat is dan een 100-voudige beloning? Hoeveel procent? 10.000. Stel je voor. 10.000%. Geen bank en geen werkgever vandaag is in staat om zo een beloning te geven. Op de bank krijg je misschien 0,0% op dit moment. Werkgever, wel 10-20%. Als je heel goed bent, misschien 50%. Maar 10.000%, nu in deze tijd. Huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. Mijn eerste vraag aan diegenen die naar opwekking geweest zijn, of naar de EO Jongerendag. Hoeveel broeders en zusters hadden jullie daar?
65.000.
Opwekking? 65.000, EO Jongerendag? 25.000. Stel je voor, hè? Jezus was niet zo ver weg. Toen je tot geloof kwam en begon Jezus te volgen, heb je misschien een broeder of een vriend van vroeger verloren. Misschien zelfs je vader en je moeder waren niet meer met je eens. Waren het niet meer met je eens. Niet zo vaak hier, maar in Afrika waar ik gewerkt heb, in Azië, in het Midden-Oosten, is het zo. Als je je laat dopen, dan kan je ervan zeker zijn dat je door je eigen gezin vervolgd, zelfs misschien uit de familie uitgesloten wordt. Des te belangrijker voor deze broeders en zusters is het dan om in de gemeente een nieuwe familie, een nieuw gezin te vinden en te krijgen. En gelukkig 100 keer meer dan tevoren. Heb je dat ook beleefd? Dat je in de kerk, in de gemeenschap van het lichaam van Christus, soms betere vrienden kon vinden als vroeger in je eigen samenleving? Ik wel. Voor wie je een veel diepere liefde en genegenheid kon ontwikkelen dan in je eigen gezin. Begrijp het niet fout. Jezus wil dat wij goede relaties met ons eigen gezin en familie hebben. Dat wil Jezus. Maar als deze ons van Jezus en van Gods woord willen aftrekken, moeten we een keuze maken. Dus broeders en zusters, vaders en moeders geeft hij ons in overvloed in zijn familie, in de gemeente, als we maar onze ogen open doen. En ook als we op de anderen opstappen. Soms wachten we tot iedereen naar ons toe komt. Stap maar op de anderen op. 10.000%, 100 keer meer. Als we maar de ogen open doen, zo groot is onze familie. En kom je dan naar een ander land. Je kan gaan waar je naartoe gaan wil. Je zult overal mensen vinden die ook Jezus lief hebben. We hebben een netwerk en familie over de hele wereld. Het is iets wonderbaarlijks. Maar wat is dan met huizen en akkers? Krijgen we daar ook 100 keer meer? Sommige studenten die naar Cornerstone komen studeren, die naar het zendingsveld gaan, die staan letterlijk klaar om hun huizen en akkers te verkopen. En dat is een risico. Ik zelf had nog geen huis toen ik naar het zendingsveld ging. Maar toen onze organisatie in Guinea-Bissau samen met de kerk de visioen hadden om de eerste gevestigde bijbelschool in Guinea-Bissau in het interieur van het land op te richten, is het volgende gebeurd. Iemand van de kerk hoorde dat vlak bij de stad Bombadinka, 100 kilometer westelijk van de hoofdstad, een pand leeg stond, omdat de inwoners dachten dat daar boze geesten woonden. En ze waren dus bereid het pand gratis aan de kerk af te geven. Niemand wilde daar naartoe. En toen mijn collega's en ik daar aankwamen, stonden we voor een terrein van 100 hectare. 1 kilometer of 2 lang en 1 kilometer, een halve kilometer breed. Kan je dan berekenen hoeveel panden in Duitsland daarin plaats hebben? Het was daar dat ik begonnen ben met tuinieren en met bomen planten. Een serie van mangobomen, sinaasappels, citroenen, papaya's, maracuja's enzovoort, noem het. Want we hadden zoveel grond. Het was ongelooflijk. Kan je wel zeggen, wat, dat was niet je eigendom. Hè? Dat hoorde iemand aan. Ja, maar ik kon daar doen wat ik wilde. Ik moest het op een dag weer teruglaten. Maar wie van ons die een pand heeft, dat zijn eigendom is, kan het dan behouden? Niemand kan het behouden. We moeten het alle weer loslaten. Dus voor mij was het een beloning. Wat ik nooit dacht, zo'n groot pand. Dus God is in staat om ons letterlijk al hier in deze tijd 100 keer zoveel terug te geven als we alles aan hem overlaten. Hij moet het niet, maar hij kan. Je kunt het met je collecte overigens beproeven. Kan je beproeven hoeveel je daar binnen stopt en wat God je teruggeeft. Wel met vervolgingen, zegt hier de tekst. Met vervolgingen. Wil ik ook een beetje over praten. Want Jezus zegt dat in alle duidelijkheid. Wat we hier in deze tijd al krijgen. En wat we hier mogen genieten is nooit zonder aanvechtingen. Gewoon omdat we in een wereld leven waar ook Satan nog aanwezig is. Die tegen de gemeente en tegen ons strijdt. Kijk naar Job. Hij was trouw, hij was gehoorzaam. Hij deed wat God wilde. Maar hij werd vervolgd. Eerst zijn kinderen gedood, dan zijn gezondheid kwijtgeraakt. Niet omdat hij zondigde. Zijn vrienden wilden altijd zeggen, dat is omdat je fout gedaan heeft en gezondigd. Nee, zei God, niet. Het is omdat jij nog in deze wereld leeft. Je geloof wordt beproefd. En dat staat ook in het Nieuwe Testament, 2 Timotheus 3:12. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Niet noodzakelijk gaat het hier om gevangenis en sterven voor Jezus. Dat kan ook. Maar soms gaat het om figuurlijk lijden en sterven. Als je omwille van je geloof bespot wordt, uitgelachen, aan je werkplaats of in je klas, gemeden, onbillijk behandeld, of zelfs door je familie verstoten wordt. Moeten we daar bang voor zijn? Christenen in landen waar ze vervolgd worden, zeggen steeds weer tegen ons, misschien hebben we het moeilijker dan jullie, maar wij ervaren ook Christus meer dan jullie. Wij ervaren ook zijn liefde en zijn kracht meer dan jullie. Dus we willen niet met jullie ruilen. Is dat niet interessant? Honderdvoudig nu in deze tijd, met vervolgingen. Niet om ons bang te maken, maar om ons te waarschuwen. Hier in deze tijd geeft ons Jezus een beloning, maar die is nog niet het uiteindelijke, de prijs van voleinding. Daarom moeten we naar het tweede gedeelte van de beloning. En in de wereld die komt het eeuwige leven. Ik heb dit plaatje geel gekleurd. Om te laten zien, dit is niet de andere helft van de beloning. Zo 50% hier en 50% daar. Nee, het eeuwige leven is oneindig veel meer dan het honderdvoudige hier in deze tijd. Het eeuwige leven is de vervulling. Dit is alleen maar de voorschot. Dit is de eigenlijke beloning. Oneindig, onbegrijpelijk veel meer zullen we ontvangen als we op een dag bij Jezus zullen zijn. Daarom die liederen die we gezongen hebben. Hoe kan ik dat het best aan jullie duidelijk maken? Ik was aan het overleggen en ik heb dan besloten om een klein verhaaltje jullie voor te lezen. Stel dat het mogelijk was. Je bent in het moederlichaam. En daar zie je tweelingen met elkaar praten. De ene tweeling heet Little Faith, kleine gelovige. De andere tweeling heet Little Skeptic, de kleine scepticus. Dus hoor wat deze twee tegen elkaar te zeggen hebben. Vraagt Little Skepticus: geloof jij werkelijk aan een leven na de geboorte? Ja, zegt kleine gelovige, dat geloof ik inderdaad. Ik hoor moeder het toch altijd tegen ons zeggen. Maar kom op, zegt de kleine scepticus. Misschien is deze stem maar een illusie die we hebben. Ik bedoel, heb jij moeder ooit gezien of aangeraakt? Hoe kan je dan weten dat ze bestaat? Misschien is ze maar een wensdroom van ons. Ik weet het omdat ze het steeds weer zegt. En ik kan het ook heel duidelijk voelen in mijn hart, broeder. Moeder bestaat. En ik geloof dat we daar buiten een nieuw leven zullen ontvangen. En stel je voor, we zullen eens groeien en groter worden en zelfs op onze eigen benen in deze buitenwereld rondlopen. Buitenwereld? Rondlopen? Kom op, wat een onzin. Kijk ja naar je navelstreng. Je bent toch vastgebonden? Hoe zal je daar ooit vrij kunnen rondlopen? Oké, ik geef toe, dit is een moeilijke. Maar ik geloof dat daar buiten alles helemaal anders wordt. Nu snap ik het nog niet, maar buiten zal ik het wel begrijpen. Mijn lief, gelovig broertje, denk je niet dat je je gewoon zelf misleidt? Dat je misschien voor gek houdt? Nee, dat denk ik niet, want ik hoor toch moeders stem. En ik geloof zelfs dat we op een dag moeder met onze eigen ogen zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Want dat zegt ze altijd tegen ons. Nu ben je helemaal gek geworden, broertje. Ik geloof dat daar buiten helemaal niks bestaat. Het leven hier binnen, het leven in het moederlichaam is alles wat we hebben. Het beste is om ervan te genieten zolang je het hebt. Daarna is sowieso alles voorbij. Zoiets mag je niet zeggen, broertje. Ik geloof dat we als we deze moederlichaam verlaten, een heel nieuw leven zullen krijgen. En dat alles wat we hier doen, belangrijk is voor dit nieuwe leven. Als je het niet gelooft, ben je ook niet goed voorbereid op dit nieuwe leven. En weet je, je maakt moeder triest met je houding. Ik hoop dat je op een dag van mening verandert. En dit ook beter kunt begrijpen. Zover een klein verhaaltje. Begrijpen jullie wat ik daarmee wil zeggen? Geloof jij aan een leven buiten het moederlichaam? Toen onze kinderen in Ingeborg's moederlichaam waren, zijn wij al begonnen om met hen te praten en voor ze te bidden. We hebben dus geprobeerd om zo vroeg mogelijk met hun contact op te nemen. En ik geloof wel dat ze onze stemmen herkend hebben na een tijdje. En ik geloof dat er al voor de geboorte een relatie bestond met hun. Zoek jij deze relatie met Vader in de hemel nu al, voordat je hem ziet? Bouw je nu al een relatie met hem op? Of ben je zoals kleine scepticus? En als je aan een leven naar het moederlichaam gelooft, verlang je ernaar. Wacht je erop. Zie je ernaar uit. Mijn vrouw en ik doen iets bijzonders op dit moment. Wij zijn aan het lezen van onze liefdesbrieven van toen. Heel interessant. Kan ik iedereen aanbevelen. Want voor ons huwelijk waren we 7 maanden van elkaar gescheiden. Ik in Afrika, zij in het Midden-Oosten. 7000 kilometer. Geen internet, geen Skype, niks. Brieven. Heel veel brieven. En die mogen we nu één na de andere nog een keertje lezen. Maar wat een verlangen. Wat een honger. Wat een verwachting om elkaar weer te zien. Nog 4 maanden, nog 3 maanden. Zo lang. Wat een honger spreekt uit deze brieven. En weet je, de eeuwigheid is nog veel mooier dan het huwelijk. Ik ben op dit moment aan het lezen van Openbaring in mijn stille tijd. Huwelijk is mooi, huwelijk is een zegen, maar dit. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dus hij moet heel dicht zijn, anders zou hij die niet kunnen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn en ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij liet me een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren. In alle eeuwigheid. Heb jij verlangen naar de leeuw en naar het lam? Weet niet of je ooit C.S. Lewis de Narnia-verhalen gezien hebt of gelezen. Wat een verlangen om de leeuw ooit te zien. Sterk en geweldig, maar vol van liefde. Zie er naar uit als de leeuw je ooit op een dag de kroon op je hoofd zet. Dat hij je omarmt en zegt, goed gedaan mijn kind. Ik zie er naar uit. Wat een dag. Zou het niet waard zijn omwille van deze beloning de dingen hier aan hem over te laten? Wat betekenen de dingen van hier als je naar deze toekomst kijkt? We hechten vaak zo aan de dingen, want dit is de wereld waarin we leven. Maar daarom is het zo belangrijk dat we steeds weer onze ogen naar de hoop, naar de toekomst richten. Nog tot slot een korte vraag. Kan je deze beloning ooit weer kwijtraken? Ik vond het interessant dat de tekst zo afsluit. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eersten. Waarom sluit Jezus zo'n gedeelte met een serieuze waarschuwing af? Je denkt, je bent de eerste en dan ben je toch de laatste. Kan ik dan überhaupt zeker van zijn dat ik het eeuwige leven ontvang? Aan mijn studenten in Cornerstone leg ik het altijd zo uit. Stel, je bent een ouder en je hebt aan je kind een cadeau gegeven. En zijn er twee mogelijkheden, twee scenario's. Of je kind houdt van het geschenk. Je kind waardeert het geschenk. Is er dankbaar voor. Maar dan gebeurt het plotseling dat het kind struikelt en valt.
en het cadeau kwijtraakt.
Wat zou je als een ouder doen? Wat zou je als een ouder doen? Wie wil het doen? Ja. Benjamin, wil je het aan mij teruggeven? Goed zo. Dat is denk ik wat er zal gebeuren. Het zal een vreugde en een voorrecht voor de ouders zijn om het cadeau terug te geven. Dus je kunt het niet verliezen, ook al struikel je, ook al val je, want we zijn zondaars. Maar het andere scenario, het kind houdt niet van het geschenk. Hij vindt het saai. Een ouderwets. Iedere zondag naar de kerk. Ja, dat is belachelijk, hè. Niet veel waard. Ik heb betere dingen in mijn leven. Wat zou je als ouder doen? Teleurgesteld zijn, boos. Wat zou je doen? Zou je het aan het kind teruggeven? Zeker niet. Misschien wel, maar geen goede pedagogische methode. Hè? Ik denk precies dit wil Jezus hier zeggen. Als je bezorgd bent om je redding. Als je bezorgd en bang bent om naar de hemel ooit te gaan. Als je vreest om misschien het eeuwige leven te kunnen verliezen. Zou je het nooit kunnen verliezen. Zelfs als je struikelt en valt. Jezus zelf zal het aan je teruggeven. Mijn moeder die is nu dement. Ze snapt het niet meer. Soms leeft ze in een wereld. Voor haar eigen bekering zal ze haar redding verliezen. Nee, Jezus zal het aan haarzelf teruggeven, want het is niet haar fout. Alcohol, mensen met alcohol mogen struikelen en vallen. Redding kun je dan niet verliezen. Maar, als je begint om met je redding te spelen, ouderwets, saai, heb ik niks aan. Een ander verhaal. Want ik kan je alleen maar waarschuwen. Jezus heeft ook emoties. En als je dat doet, het is met hem. Ik laat het over aan hem. Niemand van ons mag oordelen, maar het is een gevaarlijk spel. En dit zijn de eersten die misschien opeens de laatste zijn. Bij welk scenario wil je horen? Dat is mijn laatste vraag van morgen. We hadden het over, voor wie is de beloning? Voor iedereen die herkent dat hij het niet waard is en uit genade dit geschenk krijgt. Wat voor een beloning, hier al honderdvoudig en daar het eeuwige leven. Wat een wonderbaarlijke prijs en beloning. En je kunt het nooit meer kwijtraken als je het niet zelf bepaalt. Dus wat wil je? En ik wens aan iedereen dat je vanmorgen opnieuw deze beslissing voor God vastmaakt. Ik wil graag voor deze beloning gaan en deze Here volgen. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u voor opnieuw uw boodschap die we mochten horen. Boodschap van uw liefde, onvoorwaardelijke liefde aan het kruis van Golgatha, waar u voor ons gestorven bent, alles gegeven hebt om ons te redden. Vader, dank u. En wij willen u volgen. We willen omwille van dit grote geschenk en cadeau alles achterlaten. Dank u dat u al hier in deze tijd ons zoveel belooft. Wel met vervolgingen, maar een grote zegen. En hoeveel meer willen we ons ernaar uitzien en verlangen naar het uiteindelijke geschenk dat u voor ons heeft in de eeuwigheid. We willen graag u van aangezicht tot aangezicht zien. De leeuw van Juda en het lam. Wat een dag. We willen met u bruiloft vieren en nooit meer van u weggaan. Met u regeren. Dank u voor deze wonderbare en heerlijke toekomst. In Jezus' naam. Amen.